Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Doei Nederland.
Hoe onderscheid je je van andere aanbieders?
Door zelf alles onder controle te hebben.
Kan een week all-inclusive naar Turkije ooit helemaal klimaatneutraal?
Daar werken we aan, maar dat zal niet de komende jaren nog mogelijk zijn.
Verwacht jij dat Schiphol zijn zaakjes deze zomer beter op orde heeft?
Beter is denk ik effectief de uitspraak die we moeten gebruiken.
En, beste Arjan, welk probleem lossen jullie eigenlijk voor klanten op?
Heel veel, maar laten we het bij één woord houden en dat is ontzorgen.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Arjan Kers, de algemeen directeur van TUI Nederland. Van harte welkom.
Ja, welkom, dankjewel.
Arjan, het hoogseizoen staat voor de deur. Hoe gaat het met de boekingen?
Nou ja, als we terugkijken naar het begin van dit jaar, dan zag je een enorme vraag in de markt. Ik denk dat het ook te maken had met de uitloop van het jaar ervoor. Hè. Dus 2022 is vrij laat begonnen. Iedereen kwam met COVID en er was de Nederlanders zijn reislustig, dus iedereen wilde weg. Alleen dat begon pas eigenlijk van half februari toen de maatregelen opgeheven werden. Tot en met, laten we zeggen, mei, juni zagen we een enorme vraag. Dit jaar is dat een beetje anders geweest. We zijn wat vroeger begonnen. Rond de kerstvakantie zie je eigenlijk altijd dat er enorm veel publiciteit is rondom reizen. Ja, en dan beginnen de mensen ook echt zich toch wel op website, in de shops te oriënteren van waar ze heen gaan. Nou, dat hebben we gezien in januari en februari. Meer dan 3 miljoen Nederlanders hebben dus weer een vakantie geboekt.
En hoe gaat dat dan bij jou? Kom jij dan elke ochtend op kantoor en dan als eerste dat online dashboard bekijken van hoeveel boekingen zijn er gisteravond weer gepleegd?
Nou, dat doe ik eigenlijk 's ochtends vroeg al bij het ontbijt. Dus dat is niet alleen bij...
Dan wordt er thuis gewaardeerd.
Dat is een onderdeel waarschijnlijk van mijn levenspatroon. Maar dat is wel iets wat ik dagelijks, zowel 's ochtends, middags als 's avonds, goed in de gaten hou. Ja.
Er is heel veel aanbod in de reisbranche. Er zijn veel concurrenten. Jij zegt onderscheiden doen we door alles onder controle te houden.
Ja, dan kom je misschien een beetje terug bij de pakketreis waar we het wel eens vaker over hebben. Wat is dat dan precies? Nou, dan zie je uiteindelijk dat alle componenten, dat zijn toch wel 4 componenten. De vlucht of de mobiliteitsvorm, dat kan ook een bus, trein of auto zijn. Dan heb je het hotel, de accommodatie zoals wij dat noemen. Dan heb je ter plaatse de service ter plaatse. En je hebt natuurlijk ook de excursie, de autohuur. Dus alles tezamen noemen wij een pakketreis. Nou, TUI als grote wereldwijde organisatie heeft dat ook allemaal zelf grotendeels onder controle. Want ja, we zijn vertegenwoordigd vanuit 16 Europese landen. We hebben meer dan 180 bestemmingen in het aanbod, waar overal wel een TUI-service aanwezig is. 400 eigen hotels in het portfolio. Dus als je in staat bent om al deze componenten met elkaar te verbinden, dan kun je aan de ene kant de kwaliteit borgen. Je kunt de prijs onder controle houden. Dus dat zijn allemaal voordelen van schaalbaarheid. Dus ja, als jij tegen mij vraagt, daar kunnen we ons onderscheiden. Ja, ten opzichte van de lokale concurrenten in Nederland zeker.
Als je een paar jaar terugkijkt, hè, dat het internet begon op te komen, en dan denk je, oh ja, al die reisbureaus gaan eraan. Nou, dat zijn er ook wel een aantal gegaan. Maar het is dan wel knap dat je dat toch voor elkaar gekregen hebt. Dus neem ons eens mee, zeg maar, in die reis. Want als ik dan individueel ga zoeken en ik wil een bepaald pakket zelf samenstellen, dan ben je veel meer tijd kwijt dan je altijd denkt. Plus je bent niet altijd goedkoper of beter af. Hoe hebben jullie dat destijds aangevlogen?
Nou, dat vind ik ook wel goed dat je dat zegt. Want uiteindelijk, mensen, er is onderzoek geweest. Hè. Mensen zijn bijna 40 uur per jaar bezig om zelf een reis samen te stellen. Hè. Dus dat kost gewoon heel veel tijd. Terwijl eigenlijk het heel makkelijk is. Je loopt naar een reisadviseur, een reisbureau. Ja, die hebben zoveel ervaring. Die zijn in staat om jou natuurlijk heel snel te kunnen oriënteren. Dus dat is een voordeel. Dat heeft er niks mee te maken dat we natuurlijk de afgelopen jaren in Nederland, alle online verkoop, niet alleen reizen, is natuurlijk enorm gestegen. Ook bij ons. Vandaag de dag, moet je nagaan, zitten wij op een bijna 60% van onze omzet komt via ons online kanaal. Dat is echt wel heel scherp. Als je dat gaat vergelijken met de omliggende landen, de omliggende TUI-landen, daar lopen we bijvoorbeeld in Duitsland of in België ver achter. Nederland is daar echt wel een voorloper in. Maar ons omni-channel beleid, dat betekent sterk online kanaal, eigen reisbureaus, eigen reisadviseurs en ook het contactcenter. Ja, dat is voor ons gewoon een heel belangrijk onderdeel. En daar kunnen we eigenlijk alles combineren met elkaar.
Maar vertel eens wat meer over dat spel dat jullie spelen met die pakketreizen. Want dat begint met inkopen. Wanneer doe je dat en hoe bepaal je de juiste hoeveelheid?
Nou ja, dat heeft natuurlijk ook... We hebben een best wel een lange historie. Hè, dus we zijn natuurlijk geen nieuw bedrijf. Hè. De voorloper van Twi. Het allereerste reisbureau was 1876. Hè. Dat was Lisonne Lindeman. Dus moet je nagaan. Over 3 jaar spreken we over 150 jaar reisbureauervaring. Dus dat zit zeker in de DNA. Maar als je dan gaat kijken hoe dat dan opgestart is. Je kijkt natuurlijk altijd naar de jaren ervoor. Wat zijn de bestemmingen die natuurlijk waar je een goede reputatie hebt. Waar je volume kan brengen. Nou, eigenlijk vanuit Nederland zie je dat 3 grote bestemmingen. Altijd nummer 1, 2 en 3 zijn. En die veranderen dan wel eens per jaar. Maar dat is natuurlijk Spanje, Griekenland en Turkije. Daar gaat grotendeels van de Nederlander toch op vakantie. Nou, daar focus je op. Daar heb je ook je vluchtcapaciteit op afgestemd. Afhankelijk wat er in zo'n bestemming dan jaarlijks gebeurt. Hè. 2 jaar geleden tijdens COVID, toen Spanje en Griekenland weer opstarten. Turkije bleef achter. Daar konden we op dat moment, dat was buiten Europa, mochten we nog niet heen. Dan focussen we veel meer capaciteit op de andere 2 grote bestemmingen, Griekenland en Spanje.
En kun je iets aangeven over aantallen? Want als je het hebt over capaciteit in Griekenland bijvoorbeeld. Hoeveel hotels doen jullie daar? Hoeveel vluchten verzorgen jullie?
Nou ja, hotels kun je wereldwijd via verschillende platformen natuurlijk tienduizenden hotels aanbieden. Dat heeft er niks mee te maken dat je je omzet en de meeste passagiers blij maakt met misschien 20% van 80% van het aanbod. Dus dat is een heel ander verhaal. Dat heeft er niks mee te maken dat er altijd mensen zijn die ook buiten jouw 20% van je aanbod een hotel zoeken. Dus het is aan de ene kant heel goed om een breed aanbod te hebben, maar echt sturen doe je natuurlijk eigenlijk op 20% van het aanbod. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En daar ga je proberen je jaarlijks natuurlijk weer met deze onderhandelingen ter plaatse op zo'n bestemming natuurlijk de beste prijs in te kopen voor de Nederlandse consument. En dat doe je samen natuurlijk ook, wij in dit geval, met de andere Twi-landen. Dus dan probeer je ook echt schaal te brengen. Kijk, vanuit Nederland, we zijn een kleine markt. Dus als wij 10 kamertjes kunnen vullen, terwijl de Duitsers misschien 100 kamers en de Engelsen 100 kamers, dan ben je als Twi natuurlijk best wel sterk om op zo'n bestemming natuurlijk ook te vertegenwoordigd te zijn en de beste prijzen voor de consument in te kunnen kopen.
Als ik het zelf zou boeken, dus we gaan ook naar Turkije en dan ga je met z'n vieren en dan regel je daar ook een prijs. Wij doen het ook toevallig via TUI. Hoe doe jij dat dan met vliegtickets inkopen? Want weet jij dan van tevoren, nou ik schat het in en daar zet ik alvast een bezetting op. En als je dan bijvoorbeeld naar het hotel gaat, zeg je ook van hey, ik verwacht deze bezetting. En dat je daar afspraken over maakt.
Dat is zeker afgestemd. Hè? Dus de vluchtcapaciteit op de bestemming per hotel, dat calculeren we jaarlijks in. Hè? Dus we kijken echt wel, wat is ongeveer, wat kunnen we brengen in zo'n hotel? Dat is ook een afspraak die je maakt met zo'n partner. Dat verwachten ze ook. Als wij niet leveren, dan gaan ze die bedden toch aan een ander land verkopen. Hè? Dus aan de Duitsers of aan Engelsen. Dus dat zijn echt wel jaarlijkse afspraken. En dan zie je wel eens dat er prijsverschillen in zitten. Er zijn hotelpartners die van het ene jaar op het andere jaar 15% of 20% hun prijs verhogen. En dat zie je direct in de verkoop het jaar erop. Dus dan gaan wij ook weer terug en dan zeggen we, ja luister, je hebt zelf die prijzen verhoogd. De consument heeft dat gemerkt. Die heeft gekozen voor een buurman. Die gaat naar een ander hotel toe. Dus dat zijn allemaal wel dagelijkse onderhandelingen.
Ja, en dit is ook wel een spel waarin je echt ook kunt onderhandelen. Hè? Of die prijzen die staan van tevoren niet helemaal in beton gebeiteld.
Nee, zeker niet, zeker niet. Ik heb zelf bijna 25 jaar aan die onderhandelingstafel gezeten, internationaal. Dus ja, met duizenden hotelpartners, verschillende nationaliteiten onderhandeld. Ik vind dat nog steeds een fantastische sport. En ik word er echt passioneel van als ik erover spreek. Want ja, dat is natuurlijk fantastisch. Bij de Dirk of met Spanjaarden aan de tafel zitten. En dan echt urenlang onderhandelen om de beste prijs voor de consument in Nederland te kunnen onderhandelen. Ja, dat is echt wel topsport.
En bijvoorbeeld als je naar Turkije bijvoorbeeld kijkt, dan zag je dat die koers nog steeds naar beneden is gekletterd. Dus
de koers van de lira.
Van de lira. Alleen dan zijn er afspraken dat je het altijd in euro afneemt.
Je hebt natuurlijk contracten. En zeker bij de belangrijke partners, die probeer je voor verschillende jaren af te sluiten. Hè, zodat je zeker weet dat ze niet in één keer door inflatie met hele hoge prijzen aankomen zitten. Nou, Turkije is misschien een perfect voorbeeld. Heeft te maken met interne hoge inflaties. Ja. Hele hoge inflaties ten opzichte van Europa. Ja, de partners daar te plaatsen, die proberen dat natuurlijk ook weer te compenseren door dat door te rekenen aan ons. Alleen dat heeft ook weer een directe impact dat de bestemming natuurlijk duurder wordt op een bepaald moment ten opzichte van andere concurrentbestemmingen zoals in Spanje of Griekenland. Dus dat proberen we natuurlijk ook in onze onderhandelingstechniek te gebruiken richting de partner. Om te zeggen, ja, maak jezelf niet te duur, dan prijs je de markt uit.
Dan die pakketten, dus wat je eerder zei, al die services achter elkaar zet van logistiek naar eigenlijk verblijf. Wanneer bepaal je dan of je in logistiek iets aanschaft en eigenaar wordt? En bijvoorbeeld in een hotel dat je uiteindelijk ook gaat exploiteren, want dat is wel echt compleet andere business.
Zeker, zeker. Maar dat is natuurlijk als je op een bepaald moment genoeg volume kan brengen naar een bestemming, dan is het zeker interessant om eigen hotels. Hotels hebben een veel hogere revenue en veel hogere winstgevendheid dan een reisorganisatie. Dus uiteindelijk, als je daar natuurlijk op een aantal bestemmingen waar je genoeg volume brengt, eigen hotels kan hebben, dan kan je natuurlijk in de hele keten nog meer geld verdienen. Dat is natuurlijk uiteindelijk toch wel een beetje het plan. Als je spreekt over mobiliteit, ja, dan is natuurlijk vliegen vandaag de dag nog steeds de belangrijkste mobiliteitsvorm om naar een aantal bestemmingen te gaan. Wij hebben zelf een eigen vloot, hè, dus in Nederland. Dat is een heel belangrijk onderdeel van die reis. Dat betekent niet dat we natuurlijk ook volop bezig zijn en dat er nog heel veel Nederlanders natuurlijk ook zelf de auto pakken. Hè. Dus zeker als we gaan kijken naar Zuid-Europa, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, belangrijke autovakantiebestemmingen. Ja, dat zijn allemaal onderdelen die je natuurlijk erin calculeert. Alleen als je kijkt naar een vliegreis, is er veel meer mogelijkheid om een verschil te maken. De prijzen zijn natuurlijk hoger dan een autovakantie. Om een verschil te maken met je concurrenten.
En de marges, gemiddeld genomen?
Ja, die zijn echt flinterflinter dun. Dat moet je echt niet onderschatten. Het gaat echt om schaalbaarheid. Hè. Natuurlijk heb je ook reisspecialisten die natuurlijk heel erg mikken op het hogere segment. Dat zijn kleinere volumes, maar die kunnen zeker hogere marges maken. Maar als je spreekt over de grotere reisorganisaties, dan zijn de marges echt flinterflinter dun.
Dan praat je over een paar procent.
Ja, echt een paar procent. Ja. Moet je echt niet denken.
En wat doe je dan bijvoorbeeld als er op een vlucht of in een hotel nog heel veel lege plekken zijn? En het is al eind juli bijvoorbeeld. Gaan jullie dan stunten?
Nou ja, dat is misschien wel goed om te zien wat er dit jaar gebeurd is. Kijk, vorig jaar, wat ik al zei, is bijna geen vergelijk. Wij af en toe willen we wel eens vergelijken met 2022, maar wat ik net al vertelde, heel raar patroon geweest, natuurlijk laat opgestart. Dus we vergelijken liever nog met het laatste jaar voor COVID, dat was 2019. En dan zie je toch weer datzelfde patroon teruggekomen. Dus al die jaren na elkaar zijn we natuurlijk in staat om data te verzamelen en te zien, hoe is dat verkooppatroon? Ik moet je wel zeggen, en dat was misschien ook de beginvraag die je net stelde, wat zie je nu deze zomer? Ik zei al, we zijn heel sterk begonnen begin van het jaar, maar de laatste maanden. En dat heeft niet alleen te maken met het mooie weer. Er zijn waarschijnlijk ook andere aspecten die daar een rol spelen. Ja, zie je wel dat 4 van de Nederlanders in het laatste onderzoek nog niet geboekt hadden. En die probeert heel de markt, probeert die vier van de 10 Nederlanders te bereiken. Ja, dan moeten wij ook de markt op gaan. En dan moet je een keuze maken. Wij hebben vliegtuigen. Die moeten met een gemiddelde loodvlakte de lucht ingaan. Anders wordt het veel te duur. En dat helpt ook, je bedraagt ook niet echt bij duurzaamheid. Dus je probeert toch ongeveer 95-96% van je vloot qua loodfactor te vullen. Ja, dan moet ik met mijn prijzen naar beneden gaan om te zorgen dat ik toch die klant kan bereiken. Nou, we hebben afgelopen weken een campagne gestart. En je start een campagne en je ziet het eigenlijk direct weer omhoog gaan. Dus de Nederlander is gewoon prijsgevoelig.
Maar ik kan me wel voorstellen, zo'n all-inclusive Turkije, dat is qua online kliks. Dan praat je over enorme bedragen.
Ja, dat betaal je. Kijk, uiteindelijk, als je ziet het portfolio wat wij aanbieden, hè, natuurlijk wereldwijd. Je hebt natuurlijk ook wel je focus, wat ik al zei. Die 20% van die hotels waar je echt je volumes op kan maken. Dat doe je natuurlijk ook zeker als je gaat kijken naar de online kliks. Is dat ook je core? Je kan niet die 10.000 hotels die je in het portfolio hebt natuurlijk allemaal op dezelfde manier in Google neerzetten. Dat is onbetaalbaar. Maar ja, wij zijn natuurlijk wel een grote speler. Dus ja, daar gaat ook heel veel geld in om te zorgen dat je natuurlijk wel heel zichtbaar bent.
En als je nou een typische vakantie pakt die door het grootste percentage wordt geboekt, bijvoorbeeld in Turkije. Hoe ziet die er dan uit en wat geven mensen daar gemiddeld aan uit?
Nou ja, ik denk wat je ziet in het begin van het jaar, dan zie je een groep Nederlanders die uiteindelijk op vakantie wil, het geld ervoor over heeft. Die willen ook op de eerste rij zitten. Hè. Dus die boeken ook de beste hotels vaak, de beste kamers. Want dat zijn toch mensen die al ervaren reizigers zijn. Ja, die geven het geld ervoor uit om gewoon, wat ik al zei, op de eerste rij te zitten in de beste hotels, de beste bestemmingen. Als je natuurlijk gaat wachten op dit moment, ja, dan wordt het wel een stukje goedkoper. Maar dan kan het zijn dat je niet meer de beste hotels, de beste kamers hebt. En dat je misschien op de achterkant kijkt. Dus wij geven ook aan, ja, hoe vroeger je boekt, hoe beter voor jezelf. Iets anders is, ja, als je het niet uitmaakt, en je wil op het last minute toch wachten, dan kan het zijn dat hotels vol zijn. Dan kan het zijn dat er geen beschikbaarheid meer is. En het kan ook zijn dat het ook nog zelfs duurder is. Hè? Want het is niet altijd goedkoper in last minute. Het kan ook zo zijn op een bepaald moment, als er helemaal geen beschikbaarheid is meer op een bestemming. Ja, dat uiteindelijk de hotel zegt, joh, ik zit bijna vol, mijn laatste plaats, die gaat gewoon duur weg. De luchtvaartmaatschappij zegt hetzelfde, dat eigenlijk het hele pakket nog duurder is geworden. Dus ja, die prijs en vraag en aanbod, dat ligt heel dicht bij elkaar.
Maar zie je dan bijvoorbeeld dat het een gemiddeld tussen de 4.000 en 6.000 euro voor 2 weken wordt betaald? Wat is?
Nou ja, je moet nagaan dat de gemiddelde reissom, laten we zeggen, van een grote reisorganisatie zoals wij, die toch op schaalbaarheid en op, laten we zeggen, toch het groot gedeelte van Nederland bedient. Nou, dan spreek je over gemiddelde reissommen van 1.200, 1.300 euro.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het verhaal over TUI Nederland. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Remy Gieling van AI.nl.
We kennen natuurlijk allemaal ChatGPT. Het is een prachtig taalmodel die je kan ondersteunen in het schrijven van koude sales e-mailtjes, het maken van een LinkedIn post. Het nadeel daarvan is wel dat je iedere keer naar die site van OpenAI toe moet gaan. En dat is best wel een interruptie van je werkweek of werkdag, kunnen we zeggen. Er zijn meer en meer toolings die eigenlijk als een soort van pluginnetje worden gemaakt voor in je browser, voor in Chrome in dit geval. Zoals de tool die we vandaag gaan behandelen.
Ja, en de naam van die tool is getmagical.com, ook wel magical genoemd.
En die kunnen ervoor zorgen dat je gewoon direct in je inbox mailtjes kan laten genereren. Maar ook bijvoorbeeld LinkedIn profielen kan scrapen en direct de informatie van een LinkedIn profiel in een mailtje kan verwerken. Voor koude verkoop, voor koude acquisitie. Ofwel het gelijk in een database systeem zoals HubSpot kan verwerken.
Dan het probleem dat deze tool wil oplossen, die zit hem in tijd. Tijd die we nodig hebben om met elkaar te communiceren. Om mailtjes te beantwoorden bijvoorbeeld.
Onderzoek van Adobe en ook later Microsoft heeft laten zien dat een gemiddelde professional in Amerika 5 uur achter zijn of haar mailbox doorbrengt. In Europa is het iets beter gesteld, 4,5 uur. Maar daar komt nog eens 90 minuten per dag bij in corporate chatdiensten zoals Slack of Microsoft Teams. Daar komen nog al die videovergaderingen bij. Dus de tijd die wij met iedere dag besteden aan onze mailbox en communiceren met elkaar is enorm. En dit soort tooling, die ook mogelijk wordt gemaakt door de engine van GPT-4, dat gaat ons, als het goed is, als we dit op de juiste manier inzetten, heel veel tijd besparen. En het mooie, deze tool is zelfs gratis beschikbaar.
Ja, sterker nog, er is nog geen betaalde versie. Feit is wel dat de tool, die nog niet zo lang bestaat, wel al een indrukwekkende lijst met afnemers heeft.
Netflix, PayPal, Etsy, Atlassian, Amazon. En wordt ook nog eens behoorlijk goed beoordeeld.
Remy Gieling was dat van AI.nl. We praten verder met Arjan Kers, de algemeen directeur van TUI Nederland. Misschien meteen even een mooi bruggetje maken. Want jullie hebben ook jullie eigen TUI AI Lab.
Ja, ik denk dat AI niet alleen de wereld gaat veranderen, maar ook de reissector zal veranderen. Dus wat ik al zei, we zijn een internationaal bedrijf. Er zijn heel wat collega's bij aangesloten bij dit AI Lab. En je moet echt nadenken dat wij vandaag de dag natuurlijk echt wel customer-faced organisatie zijn. Dus echt wel de consumer en de consument is een belangrijk onderdeel erin. Maar ook heel veel handmatig werk nog steeds gedaan wordt. Dus als je nu gaat kijken wat wij bijvoorbeeld, ik geef maar een paar kleine voorbeelden. Als je spreekt over teksten schrijven van hotels. Als je spreekt over vertalingen. Als je spreekt over binnen de retail, wij noemen dat TUI know-how. Als je dat in de toekomst via AI natuurlijk kan versnellen.
Dat is nu nog veel handwerk.
Dat is nu heel veel handwerk.
Ja, en een bak content ook.
Ja, een heel bak content. Ja, je spreekt over fotoshoots op een bestemming. Nou, in de toekomst er zijn nieuwe apps daarvoor. Dan kun je dat gewoon in de studio maken. Weet je? Dus er zijn
en ik kan me ook voorstellen dat op basis van jouw profiel kun je ook hele gepersonaliseerde reisaanbevelingen doen.
Ja, maar dat doen we al via CRM. Hè. Wij zijn echt wel ook daar in echt van voorlopen. Als je gaat kijken wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. Dus mensen komen op vakantie. Net voordat ze vertrekken via onze TUI-app worden ze benaderd. Van, joh, fijne vakantie. Komen ze terug? Hebben we een fijne vakantie gehad? Krijgen ze weer een appje daarna? Dat noemen wij dan een beetje de holiday blues. Hoe ben je teruggekomen? Heb je nog wat nodig van ons? Een jaar later krijgen ze een soort reminder met een klein filmpje erbij over hoe hun vakantie het jaar ervoor was, op welke bestemming. Dus we proberen de mensen echt altijd vast te houden in die hele customer journey.
Maar met AI kun je daar wellicht nog een stapje verder in gaan en in de toekomst ook voorspellen waar een klant zijn volgende vakantie naartoe wil.
Ja, zeker, zeker. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel, want dan kan je ook veel meer focussen qua marketingactiviteiten. Maar bijvoorbeeld ook een belangrijk onderdeel, dat hebben we afgelopen jaren gezien tijdens COVID, als je spreekt over reisadviezen. Wij hebben natuurlijk in de COVID-tijd was echt een gekkenhuis dat de reisadviezen per dag veranderden, per bestemming.
Oh ja.
Ja, in de toekomst.
Waar je wel niet heen mocht, ja.
Ja, dat was bijna voor de medewerkers. Het was allemaal handmatig, moesten ze dat aanpassen. Dat moesten ze op de website plaatsen. Ik hoop wel dat in de toekomst dat AI daar een hele versnelling gaat doorvoeren en dat onze medewerkers zich veel meer kunnen focussen op de prioriteiten. Dat is die consument.
Ja, dus we hebben het gehad over online. Dat is een enorm belangrijk onderdeel van jullie businessmodel. Nou, artificial intelligence, daar experimenteren jullie ook mee. Tegelijkertijd houden jullie nog wel steeds 135 reisbureaus in de lucht. Dat zijn er best veel in Nederland.
Ja, dat zijn heel veel. En ik ga er zeker nog een aantal openen.
Dat is toch ontzettend oldschool?
Dat kun je zo misschien, dat zullen zeker de jongere generatie, confronteer ik daar dus mee. En toch, als je gaat kijken naar de verschillende reisbureaus, zie je ook een jongere generatie terugkomen. Heeft grotendeels te maken dat na COVID of tijdens COVID mensen toch wel bewust zijn geworden dat dat persoonlijke contact belangrijker is dan ooit. Nou, dan zie je op een bepaald moment dat mensen die tijdens COVID ergens bleven hangen op een bestemming, ja, die zijn door een reisorganisatie weer teruggehaald. Die medewerker heeft daarvoor gezorgd dat ze veilig en verantwoord terug in Nederland konden. Ja, en dat is toch een soort waardering. Die lopen het reisbureau in, die willen dat face-to-face contact, die willen ontzorgd worden, die willen veilig en verantwoord en natuurlijk georiënteerd worden over waar ze heen kunnen gaan. Ja, ik heb echt daar wel een fantastische boterham in gezien. Dus we zijn op een aantal plaatsen weer gaan openen. Wat ik al zei, er komen er nog een aantal aan. En wij zien dat als onderdeel van onze omnichannel. Het maakt mij niet uit of ze het reisbureau inkomen, oriënteren thuis op de sofa, bij Tui online boeken of andersom. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die zitten s'avonds op een sofa, die hebben iets gezien, die lopen met een printscreen het reisbureau in en zeggen, nou, dit heb ik gisteravond gezien, kun je dat voor mij boeken? Het is overal dezelfde prijs.
Ja, en wij maar roepen, videotheken, reisbureaus is uitgestorven, maar in het geval van het reisbureau, jullie gaan zelfs weer uitbreiden.
Ja, we gaan uitbreiden. En ik denk dat het echt een enorme toegevoegde waarde is. Niet vergeten dat als je natuurlijk zichtbaar in de winkelstraat bent, is het natuurlijk ook altijd fantastisch, hè, want de mensen komen altijd in aanraking met die smile. Dat is wat je wil. En wat ik al zei, het maakt mij niet uit waar ze boeken. Het is overal dezelfde prijs. En onze winkels zijn ook een virtueel contactcenter. Dat betekent dat als er op een bepaald moment minder klanten aanwezig zijn in de winkel, dan kunnen de medewerkers altijd inloggen in het contactcenter en een klant te woord staan. Dus ja, voor ons heeft het een dubbele functie.
Ik was laatst in Hoofddorp en toen zag ik daar een oudere vrouw zitten bij Tui. En toen dacht ik, oh, die kan het natuurlijk niet zelf boeken. Dus ik luisterde even mee en ze zegt, ja, dit is een verrassing voor mijn man, die wordt 80. Maar als ik dat thuis boek, dan gaat hij dat zien en dan wordt hij zenuwachtig. Dus daarom kom ik naar jou, want ik had het zelf echt wel kunnen boeken.
Oh, mooi.
We hebben een paar jaar geleden in Utrecht, echt in de centrale plaats, bij de Van Vredenburg, hebben we een fantastisch, een beetje trendy reisbureau geopend. Als je ziet dat de gemiddelde leeftijd ligt rond de 29 jaar. Wie komen daar binnen? Studenten, samen, die boeken een rondreis naar Thailand, bellen de ouders op. Ja, ik heb net geboekt, kun je betalen? Dus dat is ook wel een heel leuk gegeven. Dus het is niet alleen maar de oudere generatie.
Nee.
We hebben het net al gehad, 40 uur per jaar zijn ze kwijt aan het zoeken van vakanties. En uiteindelijk komen ze vaak ook nog eens een keer van een koude kermis thuis. Dus loop een reisbureau, ga naar een reisadviseur.
Ja, wat vinden ze dan het allerbelangrijkste? Want aan de ene kant, soms kan je wel eens denken prijs, maar je zei ook eerder ontzorg, alleen dat is zo'n groot begrip.
Ja, kijk even terug naar afgelopen week. We hadden daar een storm van 3-4 uur. Er worden ontzettend veel mensen teleurgesteld door de luchtvaartmaatschappijen. Mensen kunnen nergens claimen, hè, was overmacht. Terwijl als ze geboekt hadden bij een reisorganisatie, dan zijn wij verantwoordelijk om de mensen natuurlijk op reis te krijgen en weer terug te krijgen. Er stonden mensen op een bestemming, die konden dezelfde avond niet meer terug. Die hebben een extra nacht moeten boeken. En we hebben geprobeerd om die mensen een dag later terug te krijgen. Dat is toch het ontzorgen waar we dag en nacht mee bezig zijn.
Arjan, we zien nu dat het echte hoogseizoen er voor jullie aan zit te komen. Hoe vaak heb jij de afgelopen maanden contact gehad met de directie van Schiphol?
Nou ja, we hebben op operationeel vlak bijna wel dagelijks contact met Schiphol. Ik ben zelf ook bijna 2-3 keer per week op Schiphol aanwezig. Of het nou vroeg is of 's avonds laat. Om in ieder geval ook de medewerkers die wij daar hebben werken, uiteindelijk natuurlijk een hart onder de riem te steken. Altijd moeilijke tijden in de zomervakantie. Wij gaan ervan uit dat het onder controle is. Maar dat heeft er niks mee te maken. Dat het natuurlijk wel een stuk drukker is. Dus iedereen is gewoon super druk bezig. Schiphol heeft, denk ik, uitstekend zijn huiswerk gedaan ten aanleiding van het afgelopen jaar, wat natuurlijk dramatisch was voor iedereen. Wij hebben extra mensen bijgezet op alle punten om te zorgen dat we in ieder geval die reiziger onbezorgd door Schiphol kunnen loodsen.
Ja, je zegt extra mensen. Tegelijkertijd, daar zitten alle bedrijven in Nederland ongeveer om te springen. Waar heb je die vandaan gehaald?
Nou ja, wij hebben natuurlijk in 2022, toen we eigenlijk zagen dat het weer echt aan begon te schieten en dat er een vraag omhoog ging, zijn we direct gaan schakelen. Tijdens COVID hebben we natuurlijk ook wel echt twee jaar bijna stilgestaan. We hebben direct weer alles opgestart wat we eigenlijk al die jaren daarvoor ook hebben gedaan. Fantastische samenwerking met verschillende opleidingen, zeker op HBO en WO niveau ook. Ja, en dan zie je op een bepaald moment dat we werken gewoon in een hele leuke sector. Alleen als je op een bepaald moment geconfronteerd wordt met zo'n donkere wolk, dan zijn er ook ontzettend veel jonge medewerkers. Ja, ik ga toch een uitweg zoeken naar een andere sector. Maar die zijn we wel volledig weer terug aan het halen.
Ja.
Zeker op een niveau met expertise die niet alleen maar toerisme is.
Tegelijkertijd, je hebt een businessmodel waarbij je heel veel handjes nodig hebt. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Gaat dat in de toekomst nog veranderen?
Dat gaat zeker veranderen. We hadden het net over AI en ik denk dat AI daar een heel belangrijk onderdeel gaat spelen.
Maar ook bijvoorbeeld robots voor de bagageafhandeling?
Nou ja,
is dat mogelijk?
Dat is natuurlijk een onderdeel van Schiphol, maar dat is zeker mogelijk. Ik was pas op Lelystad Airport. Daar hebben ze al van die kleine robots die de koffers van de ene kant naar de andere kant brengen. Dus die mogelijkheden zijn er zeker. En ik denk dat dat daar ook allemaal heen gaat. Het gaat allemaal een stuk makkelijker zijn. En die versnelling komt er ook. Alleen ja, voor sommige mensen gaat het nooit snel genoeg.
Partnerships, Die sluiten jullie ook af met andere, vaak wat kleinere bedrijven. Ik zag er eentje staan. Bagageservice, Backpoint. Wat doen zij?
Nou ja, leuk dat je dat noemt. Want wij zijn ook echt wel een ondernemer in een grote onderneming. En wij zijn altijd op zoek naar startups die ons benaderen. En daar komen er regelmatig een aantal voorbij. Die nemen we onder loep, kijken wat ze voor ons kunnen betekenen. Nou, Backpoint is daar een van. Is een fantastische partij die eigenlijk al voor COVID ons benaderd had over het feit van we halen jullie bagage thuis op. Wij checken het voor je in en je krijgt het op de bestemming. Hè. Dus eigenlijk ook weer het gedeelte ontzorgen. Die hebben natuurlijk ook even een klap gehad met COVID. Na COVID hebben ze ons weer benaderd. We zijn samen gaan zitten om te kijken hoe we dat kunnen inregelen. Daar zitten natuurlijk een aantal IT-ontwikkelingen aan vast. Ja, en we hebben dat nu een anderhalve maand geleden gelanceerd samen met Backpoint. En we zijn heel erg tevreden. En we hopen natuurlijk dat meer en meer mensen daar gebruik van gaan maken.
Want ik kreeg het linkje. En toen dacht ik, hey, dit vind ik wel interessant. Ik denk, wacht even voordat Arjan in de uitzending is. Maar mijn vrouw zei van, oh, maar wacht even, komen die koffers dan wel aan? Ik zeg, ja, het lijkt mij sneller en makkelijker.
Ja, het is natuurlijk eigenlijk een heel goed bedacht idee. Want uiteindelijk, ja, ze worden thuis opgehaald. Hun checken het in. Alles wordt voor je geregeld. En als je op de bestemming komt, ja, dan moet je ze zelf natuurlijk van de band afhalen op de bestemming. Maar ik bedoel, ze zijn daar wel gekomen. Natuurlijk ben je nu aan het kijken. Kun je zoiets natuurlijk ook de terugweg gaan doen. Maar dan ben je weer afhankelijk van verschillende luchthavens in het buitenland. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal wat moeilijkere trajecten. Maar het idee erachter is natuurlijk heel simpel. En je kunt het natuurlijk ook uit gaan breiden in de omliggende landen. En dan kom je terug een beetje aan de ondernemer binnen de grote onderneming. In Nederland proberen we altijd wel een beetje de pijlen te zijn voor de rest van de grote TWI-onderneming. Om in ieder geval dit soort dingen uit te proberen. En dat is wel hartstikke leuk. Nederlanders zijn natuurlijk echt wel gewillig om dingen uit te proberen. Dus,
Een andere partner, Travel with Zoe. Een soort persoonlijke reisassistent.
Ja, Travel with Zoe, ook een fantastische start-up. De jongens zijn een aantal jaar geleden ook begonnen met het idee om een soort conciërge mee op reis te nemen. Nou, dat hebben we nu alweer wat langer geïntroduceerd met onze stedenreizen. Dus je gaat eigenlijk op reis op een citytrip, zoals wij dat noemen. Nou, Madrid, laat maar zeggen. Dan heb je een soort WhatsApp-service. Wij noemen die Louise. Nou, en daar ben je constant mee in contact. En als je dan zegt, nou, ik loop toevallig hier op de Gran Vía in Madrid en ik wil vanavond een hartstikke leuk restaurant. Echt een typisch Madrileens restaurant. Geef me wat tips. Nou, dan krijg je die doorgestuurd. Morgen heb ik eigenlijk van 9 tot 11 heb ik tijd. Kun je een leuk voorstel doen om een fietstocht te maken of een museum te bezoeken. Louise heb je constant bij je. Dus die is eigenlijk gewoon een soort app, WhatsApp, service, concierge service. Die eigenlijk alle tips kan geven van wat je nodig hebt om een bestemming.
En laat je hen dan ook adverteren in je app? Of is dat gewoon
Dat is de volgende stap. Hè? Dus wij hebben natuurlijk ook een grote organisatie. Noem maar TUI Musement. Dat is degene die theatertickets of excursies aanbiedt wereldwijd. En via de service van Louise, van Travel by Zoe, is het er mogelijk om een soort upsell te genereren. Dus er zit natuurlijk ook weer een businessmodel zowel voor hun als voor ons in.
Duurzaamheid, Arjan, daar moeten we het zeker ook nog over hebben. Ik vroeg jou of jullie een week all-inclusive naar Turkije ooit helemaal klimaatneutraal kunnen aanbieden. En je zei, nou, na enige twijfeling voorlopig in ieder geval nog niet.
Nou, dat heeft ook te maken dat natuurlijk een belangrijk component in een reis naar Turkije is het vliegen.
Ja.
Nou, laten we eerlijk zijn. Vliegen, dat zal de komende jaren niet duurzaam worden. Hè. Het kan wel verduurzamen en daar zijn we volop mee bezig. Dat betekent investeren in een vernieuwde vloot. In Nederland waren we de eerste reisorganisatie met de vernieuwde vloot. Dus dat betekent minder uitstoot, minder geluid. Maar 100% duurzaam is het nog niet. Daar moeten we ook eerlijk in zijn, dat weten we ook. Daar wordt natuurlijk nu volop aangewerkt door de vliegtuigbouwers. Als je spreekt over de SAF-mogelijkheden. En je spreekt over andere innovaties. Maar daarom zei ik ook, voorlopig nog niet. Ja, ik weet niet wat er over 20 jaar gaat gebeuren. Of we dan elektrisch kunnen vliegen naar Turkije. Als dat een mogelijkheid zou kunnen zijn, dan is dat natuurlijk wel een mogelijkheid om het echt 100% duurzaam te maken. De hotels zijn volledig bezig. We spreken ontzettend veel hotels. Die worden geaudit door ons om te zien wat ze al doen. Afvalscheiding, zonnepanelen waar ze zwembad mee verwarmen. Dus er worden ontzettend veel initiatieven al gedaan. En als je dat natuurlijk allemaal samen kan pakken, ja, dan noemen wij dat eigenlijk vandaag al een soort fair travel.
En kun je daarbij ook de omvang van jullie bedrijf laten gelden? Dat je zegt van hotels, allemaal leuk en aardig, maar over 2 jaar gaan we jullie alleen nog maar boeken als jullie een duurzaamheidsstempel hebben.
Nou, dat is een van de, denk ik, sterke punten die wij als grote organisatie kunnen doen. Want uiteindelijk, dat gebeurt dan niet alleen vanuit Nederland, dat gebeurt ook van de omliggende TWI-landen. Je hebt natuurlijk als groot bedrijf best wel wat kracht om dit soort, ja, laten we zeggen, ik wil niet zeggen direct afdwingen te doen, maar ja, je kan wel iets voorleggen van, joh, ja, wij willen de komende 2 jaar dat deze hotels van ons aan deze criteria voldoen. Dat doen we trouwens al, hè? Zeker met onze eigen hotels. TUI heeft meer dan 400 hotels in eigen portfolio, in eigendom. Daar worden dit soort criteria al hard op.
Nou, die dieselbussen, daar moeten we denk ik echt wat heel snel aan doen. Die bussen zie je staan op het vliegveld van je bestemming en die staan dan met z'n 40 een half uur lang te ronken, terwijl er nog niemand in zit.
daar worden ook al initiatieven gestart. Want kijk, je hebt het misschien nu over bestemmingen die daar nog niet aan toe zijn. Maar kijk naar Mallorca. Als je Mallorca aanlandt, dan zie je echt wel 50 tourbussen staan. En daar zijn ze volledig bezig om die ook te elektrificeren. Dus ook daar worden al stappen gemaakt. Maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van de investeerders ter plaatse. De mogelijkheden qua ontwikkeling. Dus ja, aan de ene kant, we willen allemaal heel graag. En het gaat nooit snel genoeg. Maar onwil is er zeker niet. Nee. Iedereen wil ook verduurzamen.
En als je dan even de contouren zou schetsen van een duurzaam bedrijfsmodel voor het toerisme. Hoe zou dat er dan uit gewoon zien?
Nou ja, ik denk als je gaat kijken dat je als groot bedrijf natuurlijk veel meer uitdagingen hebt. Je hebt natuurlijk veel meer volume en veel meer componenten waar je rekening moet houden. Als kleine reisorganisatie kun je dit soort dingen natuurlijk echt wel concreet neerzetten. Jij zei het net terecht. Als je bijvoorbeeld als kleine reisorganisatie zegt, ja, ik ga alleen nog maar 1000 klanten die je vervoert. Die ga ik alleen nog maar naar duurzame hotels binnen Europa, niet met de vlucht, maar met een trein, dan maak je al grote stappen. Dat is natuurlijk niet ons businessmodel. Uiteindelijk, wij moeten het doen. Met ons businessmodel moeten we die stappen gaan maken. Nou, een van de voorbeelden is dat wij natuurlijk afgelopen jaren begonnen zijn, ook met een start-up, ja, met Green City Trips. Daar bieden we sinds vorig jaar de Ski Express naar Oostenrijk aan. Een nachttrein. Nou, fantastisch model. Dat hebben we dit jaar, gaan we dat weer verlengen. Dus wij blijven investeren. En dat zal de eerste jaren misschien niet echt rendabel zijn. Maakt ook helemaal niet uit. Want ik vind de investering voor de toekomst, dat vind ik veel belangrijker. Dat we aan kunnen tonen dat wij ook graag daarin mee willen gaan.
Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, vliegen naar Curaçao voor 10 dagen zon. Erg populair, zag ik op jullie website. Of bijvoorbeeld een lang weekend naar Valencia. Moeten we dat in de toekomst eigenlijk nog wel willen? Met andere woorden, het mag allemaal misschien ook best even iets minder. En dat is lastig te verkopen natuurlijk als je een reisaanbieder bent.
Nou, het is niet lastig te verkopen. Ik denk dat wij ook toch wel een verantwoordelijkheid hebben om mensen natuurlijk een richting in te wijzen die betekent dat wij ook instaan voor het verduurzamen van vakanties. Ik wil ook dat de komende generaties nog een mooie vakantie kunnen hebben. Dus ik denk dat we dat al grotendeels doen. Hè. Je spreekt over Curaçao. Nou ja, op dit moment de enige mogelijkheid om naar Curaçao te gaan is met het vliegtuig. Wij gebruiken de Dreamliner, hè, de 787 Dreamliner van Boeing. Dat is op dit moment in dat type het meest duurzame vliegtuig. Is niet duurzaam, maar wel het meest duurzame wat op de markt is. Dus ja, we dragen al bij aan het verduurzamen van die reis. 100% duurzaam, wat ik al zei, is het natuurlijk niet. Je kan natuurlijk ook tegen mensen zeggen, ja, moet je op een bepaald moment 4-5 keer gaan. Maar ja, dat is de verantwoordelijkheid van iedereen zelf, vind ik. Daar kunnen wij alleen maar in aangeven wat dat betekent. Ja, dus ik denk dat het ook een keuze is van de consument.
Ja, waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben, hè. Jij hebt ook aan de onderhandeltafel gezeten aan verschillende kanten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n echt groot hotelcomplex, bijvoorbeeld in Turkije, als je daar dan de eigenaar bent, wat is dan het spel wat je speelt? Want is het dan verstandig om juist wel all-inclusive te gaan doen? Je hebt een entertainment team. Je moet best wel veel. Hoe werkt zo'n model?
Nou ja, Turkije is misschien ook een voorbeeld waar alle grote hotels, eigenlijk voor mij ook een van de bestemmingen met de allermooiste hotels ook. Hè, als je daarvan houdt, grote resorts. Er is alles. Je hoeft er eigenlijk helemaal niet uit. Hè. Je hebt daar 10 restaurants, 20 bars, entertainment, sportfaciliteiten, waterpark. Dus eigenlijk is het een vakantie waar je eigenlijk het hele vakantieperiode in je resort kan blijven. Ten opzichte van een Griekenland of een Spanje waar je kleine dorpjes hebt, waar je veel meer buiten leeft, is dat een ander soort. Maar ja, heel eerlijk gezegd, daarom zie je ook dat het type Nederlander, er zijn mensen die kiezen voor Turkije. Niet alleen vanwege, laten we zeggen, dit soort resorts, maar ook vanwege de kwaliteit. Maar je hebt ook Nederlanders die zeggen, ja, ik hou weer meer van de kleingeschalige. Ja, er zijn er ook andere bestemmingen. Hè. Dan kan je ook naar Italië gaan, naar Macedonië, naar Kroatië. Dat zijn andere type vakanties. Maar als jij eigenaar bent van zo'n groot resort, hè, nou, en wij zitten regelmatig met die grote eigenaars die verschillende hotels hebben. Een van de prioriteiten is dat we ze echt meenemen dat ze moeten verduurzamen. Ontzettend belangrijk. En dat doen ze ook. Hè. Dus er wordt al heel veel gedaan. Ze hebben ook het geld ervoor om het te doen. En daar moeten wij ze ook in begeleiden. Maar dat vind ik ook richting de consument. De consument houdt ons ook scherp. Ja. Ja, dus wij worden ook constant op onze vingers getikt als we dingen niet goed doen. Geen problemen mee. Houdt ons scherp. Wij moeten verbeteren. We doen heel veel dingen goed, maar er gaan ook dingen niet goed. Nou, dat is ook een thema, denk ik, van het bedrijfsleven. Dan moet je constant meesturen. Het moet alleen niet zo zijn dat we afgestraft worden en dat er politieagenten rondlopen die alleen maar bezig zijn om iedereen te wijzen wat we fout doen. Nee, laten we komen met oplossingen. Dat vind ik belangrijker. En dat doen wij hetzelfde met onze partners ter plaatse. Die zijn nog niet zo ver in die ontwikkelingen, maar wij kunnen er wel aan bijdragen.
En bijvoorbeeld, en hebben zij dan liever een concept waar je dan all-inclusive, want dat kunnen ze makkelijker bedienen met zo'n groot concept?
Ja, je hebt all-inclusive voor €400. Ja, dan kan je voorstellen wat je daar krijgt. En je hebt all-inclusive voor €2000. Dus er zit wel een groot verschil in van all-inclusive en all-inclusive. En all-inclusive heeft af en toe een beetje negatief imago. Maar ik kan je vertellen dat ik in all-inclusive hotels ben geweest natuurlijk in al deze jaren. Nou, dat is echt, zijn echt droompartijen. Dat is echt fantastisch, weet je. Dat is gewoon, ja. Daar heb je echt niet het gevoel ten eerste dat je in een massa-omgeving zit. Want er zijn zo verschrikkelijk veel kleine hoekjes waar je gewoon echt het gevoel hebt dat je nog steeds kleinschalig bent, ondanks dat je in een grote, alles is groen, je hebt verschillende mogelijkheden om 's avonds te eten in kleine restaurantjes in dat grote resort, dus er zijn wel verschillen, en dat is een keuze die we maken. Maar voor veel hotelpartners, ja, als een hotel vandaag de dag in Antalya, laten we zeggen een grote regio van Turkije, zou kiezen voor een ander soort type regimen, zoals wij dat noemen, halfboard of bed and breakfast, kan hij niet overleven als alles all-inclusive eromheen. Ja, dat is ook een keuze die je gemaakt heeft, dat alles daar grotendeels all-inclusive is.
En dan kopen ze ook in een mix bij jou. En dan zeg maar nog wat ze zelf verhuren of doen. Of zie je vaak dat het alleen maar inkoop is?
Nee, zeker niet. Kijk, ik denk dat grote hotelresorts nog steeds grotendeels afhankelijk zijn van de internationale grote reisorganisaties. Maar natuurlijk, je ziet ook dat heel veel hotels direct de markt op gaan. Ja, en die komen natuurlijk ook met direct marketing. Dus je concurreert ook met het hotel vaak zelf. Aan de ene kant ben je een grote partner, maar dat zijn afspraken die je maakt. Ja, op een bepaald moment, als wij natuurlijk een afspraak maken waar wij garanderen dat wij natuurlijk een aantal klanten gaan brengen, dan kan het zijn dat het hotel natuurlijk zelf niet de markt op hoeft te gaan, want hij weet dat wij toch wel komen.
Want Arjen, ik was bij Titanic en Deluxe en op een gegeven moment er komt die man, die komt langs.
Ja, heel bekend hotel in Turkije is dat, hè?
Ja. En op een gegeven moment dacht hij, ja, maar hier heb je mijn kaartje en dan kan je me altijd bellen. Dit en dat. Maar als je dan naar hem toe gaat en je kijkt naar die prijzen, dat is niet te doen. Daarom was die eerste vraag ook van hoe zit
het? Ja, dat zijn rack rates, zoals wij dat noemen. Hè. Dus natuurlijk is het, als je direct proberen ze mensen binnen te krijgen, maar ja, dat doen ze wel tegen de standaardprijzen. Dat als jij s'avonds aanbelt, ja, dan vragen ze de prijs. Maar dat zie je in Nederland ook. Hè. Als ik vandaag een hotel heb geboekt en ik ga nu Amsterdam ergens in, dan krijg je een heel andere prijs dan als ik 3 maanden geleden had geboekt. Dus dat is natuurlijk een beetje de vraag- en aanbod verhaal weer.
John, weet ik nou humor zou vinden als je dan aan Arjen vraagt, waar ga je naartoe vakantie? Dat hij zegt, ja, ik ga gewoon naar Texel.
Nou, dat is grappig, want dat was inderdaad mijn volgende vraag, Arjan. Heb je al een vakantie geboekt?
Nou, ik heb heel veel van de wereld gezien. En ik zou je zeggen dat ik dit jaar wel dicht bij huis ga. Ik ga normaal gesproken, toen mijn kinderen al klein waren, reisde de wereld rond. Atypische vakanties, hè? Dus slapen bij indianen en echte tribes opzoeken. Dus op de grond slapen. Dit jaar heb ik gekozen voor Asturias. Noord-Spanje en Galicië. Ja, ik ben een enorme Spanje-liefhebber. Ook mijn kinderen zijn in Spanje opgegroeid en mijn vrouw is Spaans. Dus we gaan dit jaar lekker naar Noord-Spanje. Lekker eten, lekker wijntje erbij. En gewoon even gezellig family time een weekje.
Heel goed. We wensen je daar heel veel plezier in ieder geval. En als je op vakantie bent, daar in dat Noord-Spaanse stadje, wel elke ochtend even op dat online dashboard kijken.
Dat ga ik zeker doen.
Heel goed. Dankjewel Arjan Kers van TUI Nederland voor dit gesprek. Ja, Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.